Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Missie H2. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Koplopers in ESG. Roet Oei en Donatello Piras.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Koplopers in ESG, waar alles draait om die drie steeds belangrijker wordende letters ESG, oftewel Environmental, Social en Governance. We gaan dieper in op de doelen die Nederlandse bedrijven en organisaties zich hebben gesteld op het gebied van de energietransitie, de duurzaamheid en het klimaat. Deze week gaan we echt diep met de werelds grootste baggermaatschappij, Boskalis. En dat doen we met de CEO van het bedrijf, Peter Berdowski. Fijn dat u er bent. Als grote speler, vol inzet op duurzaamheid, maar ja, tegelijkertijd wel succesvol ondernemen. Is het appeltje eitje of hogere wiskunde inmiddels?
Nou, hogere wiskunde vind ik wel een hele complexe term, maar het is wel balanceren. Maar ik denk dat in de transitie die we als bedrijf doormaken, dat die balans prima te vinden is.
Straks meer daarover.
En dan horen we natuurlijk ook de duurzame 60 seconden van advocaat Sophie Kuipers.
Maar eerst gaan we naar mijn sidekick. Roet, wat viel jou deze week op in het nieuws?
Na een flinke ommezwaai van Oostenrijk is hij er toch ineens doorheen gekomen in Brussel. De natuurherstelwet. Want met hun stem was er ineens een meerderheid in de laatste stemming. Nou, de wet moet de Europese natuur beschermen. Niet iedereen heeft fiducie in deze wet. Ook Nederland stemde tegen. Onderligt de druk van de rechtse meerderheid in de Tweede Kamer. Nu die wet er toch doorheen is gekomen, was ik wel benieuwd of Nederland stiekem niet heel blij is met Oostenrijk. Helemaal als je bedenkt dat deze wet een belangrijk onderdeel is van de Green Deal. En die kwam natuurlijk uit de pen van Frans Timmermans. Die was destijds nog chef Green Deal in de Europese Commissie. Ik vroeg aan Bas Eickhout, Europarlementariër namens GroenLinks, wat hij denkt.
Het hangt er vanaf wie je het vraagt, maar ja, er zijn zeker veel partijen ook in Nederland heel blij. Want deze natuurherstelwet is gewoon superbelangrijk voor onze natuur. Dus zeker ook blije gezichten in Nederland.
Maar desondanks zijn er natuurlijk wel wat tegengeluiden vanuit onder andere de Nederlandse agrarische sector. Ondanks dat het al om een afgezwaktere versie gaat dan de originele natuurherstelwet. De natuurherstelwet schiet haar doel voorbij en zal vergaande gevolgen hebben voor het platteland en boerenerf. Zo zei landbouworganisatie LTO als reactie op dit nieuws. Bas Eickhout ziet dat inmiddels toch iets anders.
Ik begreep de zorgen van de landbouworganisatie. Er waren wat slordige formuleringen in de natuurherstelwet, waardoor je zou kunnen zeggen, hoe is dit juridisch wel helemaal veilig? Maar die zijn in de onderhandelingen allemaal duidelijk gemaakt. Er is echt een hele nieuwe versie neergelegd. Als ik nu kijk naar de natuurherstelwet zoals die er ligt, zijn er echt geen zorgen meer. Ja, de enige zorg is dat Nederland aan de bak moet om onze natuur beter te maken. En ja, natuurlijk heeft dat gevolgen ook voor landbouw. Maar dat is een opdracht die wij als Nederland hoe dan ook hebben. En daar gaat deze natuurherstelwet, die gaat die opdracht niet sterker maken. Nederland moet aan de bak qua natuur en dat moeten we sowieso. En deze natuurherstelwet is gewoon een extra prikkel daarvoor.
De Oostenrijkse regering was niet zo blij met de beslissing van Leonore Gewessler, de Oostenrijkse minister van Klimaat namens de Groenen. Of dat nog gevolgen kan hebben, dat vroeg ik ook even van Bas Eickhout.
Nou, dat lijkt het niet. Het is sowieso, de milieuminister heeft het zondag in een persconferentie aangekondigd. Dus ze is heel transparant geweest dat zij voor gaat stemmen in de Milieuraad op maandag. Natuurlijk, de conservatieve partij doet wat ketelmuziek om te laten zien dat ze echt boos zijn. Maar de premier heeft ook al gezegd dat ze er geen regering op willen laten vallen. Dus dit laat ook wel zien dat dit voor de buren even veel piepen is. Maar uiteindelijk lijkt de milieuminister gewoon juridisch het op orde te hebben. Ze heeft deze stem uitgebracht. De voorstem van Oostenrijk staat en hiermee is de wet gewoon aangenomen. En in Oostenrijk zijn in september verkiezingen, dus de campagne is daar begonnen.
Ja, dat denk ik ook inderdaad. Het is natuurlijk wel zo. Ik snap dat was eigenlijk wat dat zegt. Alleen, volgens mij was alleen het is ook een boendesland, Oostenrijk. Of volgens mij was alleen Wenen om en daardoor konden ze voorstemmen. Al die anderen, die waren nog steeds tegen. Dus het laatste woord is daar denk ik in Oostenrijk zelf nog niet over gezegd hier. Dus die campagne is daar flink aan.
Dat denk ik ook.
Koplopers in ESG.
Elke organisatie heeft te maken met ESG-regelgeving en heeft zo zijn eigen doelstellingen, aanvliegroutes en uitdagingen. Dat de uitdagingen voor de scheepvaart groot en complex zijn, dat is duidelijk. Maar is dat wel zo duidelijk of wijzen we iets te makkelijk naar oplossingen die helemaal niet zo makkelijk zijn voor deze sector? We bespreken het met Peter Berdowski, de CEO van Boskalis, een van de grootste baggermaatschappijen ter wereld. Peter, klopt het? Praten we in jullie geval iets te makkelijk over het verduurzamen en het liefst zo snel mogelijk?
Nou ja, waar het gaat om de schepen, denk ik wel. Anderzijds Misschien dat we er later op terugkomen. Zijn wij natuurlijk ook een bedrijf dat een belangrijke rol speelt in de transitie zelf. Hè? Want je noemt ons een baggerbedrijf, maar zijn een maritieme dienstverlener. Zijn ook actief in windenergie, ja. Volop.
Dus ook in de energietransitie actief.
Dus in de energietransitie. Ja. En anderzijds met baggeren doen we natuurlijk ook een bescherming van kusten. Tegen allerlei extreem weer. Hè? Dus klimaatadaptatie is ook een belangrijk product. Dus
niet onbelangrijk in deze klimaattransitie?
Zeker niet. Dus wij hebben een, wat dat betreft een beetje apart profiel. Dat we enerzijds zeg maar een speler zijn in de transitie en adaptatie. Maar anderzijds dat natuurlijk wel met ruim 400 schepen doen. En die 400 schepen, ja, die worden nog steeds voor het overgrote deel fossiel aangedreven. En hebben dus ook een forse CO2-footprint.
Ja, en die schepen die op diesel varen, die gaan ongeveer, als ik me goed geïnformeerd ben, in de maritime sector 25 tot 30 jaar is natuurlijk een normale looptijd. Zelfs als er een goed alternatief zou zijn, ja, is het dus sowieso financieel niet haalbaar om alles overnight natuurlijk te gaan verduurzamen en die schepen eruit te halen.
Nee, klopt. Dus je praat inderdaad, 25 tot 30 jaar is een levensduur die wij doorgaans aanhouden. Betekent ook dat we ieder jaar natuurlijk nieuwe schepen bouwen. Maar zelfs met de nieuwe schepen die we op dit moment aan het bouwen zijn, is het nog steeds zo dat de aandrijving fossiel is.
Ja.
We zijn die schepen wel aan het voorbereiden, hè, op nieuwe alternatieve brandstoffen. Want uiteindelijk zal dat voor de scheepvaart de toekomst moeten zijn. Maar vandaag is het nog niet zo dat we en de motoren hebben. Maar we nog veel prangender, dat zeker ook niet de alternatieve brandstof er op dit moment is. Om ons, zelfs onze nieuwe schepen, volledig zeg maar CO2-vrij te kunnen laten varen.
Wat betreft de alternatieven, hè? Er zijn mogelijke alternatieven die mensen heel gemakkelijk noemen. Als ik er drie opnoem, kan jij dan kort de voor- en de nadelen geven per alternatief wat wel eens wordt genoemd? Bijvoorbeeld batterijen.
Ja, batterijen is voor ons volstrekt geen optie. Want wij zijn niet alleen varende schepen, maar ook hele grote schepen. Maar wij zijn in de eerste plaats ook werktuigen met onze schepen. Hè? Dus je moet je voorstellen dat we enorme hoeveelheden energie verbruiken om grond te breken, grond op te zuigen, grond te verpersen. Dat gaat om zulke grote vermogens. Dat is met batterijen absoluut niet invulbaar.
Waterstof?
Nou, er is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Ook de energieinhoud van waterstof is relatief beperkt. Dus ook dat is voor ons in de toekomst eigenlijk geen alternatief.
En dan biofuels?
Nou, biofuels zijn wij denk ik een van de pioniers in Nederland geweest. Al 10 jaar geleden zijn we onze schepen in Nederland met biofuel gaan bijmengen. Dat gaat hartstikke goed. Het is alleen zo, alleen al met de schepen die wij voor de kust in Nederland hebben varen, dat wij ongeveer de hele productie van onze leverancier in een jaar helemaal leeg zouden trekken als onze schepen puur op biofuel zouden varen. Illustrerend hoe beperkt het aanbod nog is. En dan praat ik over Nederland. Ja, en buiten Nederland, Singapore een beetje. En dan houdt het wel op.
En als je dan een nieuw schip bouwt, aankoopt, wordt er dan rekening gehouden met die transitie naar een alternatieve brandstof op dit moment?
Jazeker, we laten op dit moment een nieuwe grote hopper bij ISC bouwen in Nederland. En die hopper die bereiden we al voor door grotere brandstoftanks aan boord te brengen. Wij denken dat met name methanol een goede kanshebber is als alternatieve brandstof.
Is het dan groene methanol?
Dat zal uiteindelijk groene methanol moeten worden, maar in de overgang ongetwijfeld blauwe methanol.
Ja.
Maar dat gezegd hebben we ook voor methanol geldt dat de energieinhoud kleiner is dan die van diesel. En betekent dus dat je meer brandstof nodig hebt om dezelfde prestaties te kunnen leveren. Dus we bouwen al de hopper met grotere tanks enerzijds. En anderzijds bij de inrichting van de machinekamer houden we al rekening ook met de nieuwe apparatuur die straks nodig zal zijn om daadwerkelijk met methanol te kunnen varen.
Wat is dan de impact van groene methanol op de CO2-uitstoot van boskalis? Hebben jullie dat enigszins in kaart? Stel dat je die transitie daadwerkelijk gaat maken, even los van of het nou blauw of groen is. Wat wordt dan de impact op jullie CO2-footprint?
Nou, je moet je realiseren, onze CO2-footprint die we zelf uitstoten.
Ja.
Daar moet je ongeveer rekening houden dat 95% van onze uitstoot scheepsgerelateerd is. De rest is klein bier, bij wijze van spreken. Ja. Ja, en als je uiteindelijk die transitie maakt, betekent dat dus dat je die reductie van die 95% kan waarmaken. Waarbij wij met de overige 5% overigens al grote stappen zetten om die sowieso naar beneden te maken. Maar het illustreert dus inderdaad, alles draait om die brandstoffen.
Ja, en dat betekent dus dat is een scope one, hè, dus daar heb je zelf invloed op. Dus dat betekent dat zou een ongelofelijke klap zijn op het moment dat je dat zou kunnen opschalen en de hele vloot zou kunnen verduurzamen met methanol.
Ja, en daar wordt dus ook met mannenmacht aan gewerkt. Wij doen ook aan diverse proeven doen we mee. We zijn ook lid van een groot onderzoeksprogramma wat daarover loopt in Nederland, in de industrie.
Ja.
Maar uiteindelijk moet je wel realiseren, in de toelevering van die brandstoffen zijn we natuurlijk geen speler.
Nee. Hè?
En zul je dus A, de producenten moeten krijgen. En niet alleen binnen Europa. Hè? Wij werken in 80 landen over de hele wereld. Dus echt op wereldschaal. En B, ja, dan moet je ook nog een keer de distributie dus daadwerkelijk voor elkaar krijgen. Dus dat is een...
Is dat de meest kritische, de distributie, of is het echt de toelevering? Waar...
Het begint met productie, ja. Uiteraard. Hè. Die is er op dit moment gewoon nog niet.
Nee, niet
is...
in voldoende mate, zeker.
Nou ja, blauw lukt natuurlijk wel, hè. Blauwe methanol. Maar groen is ook, zeg maar, de groene stroom, waarmee het uiteindelijk zou moeten doen, is onvoldoende voorhanden. Dus dat betekent dat in die hele keten, vanaf, zeg maar, de productie van groene elektriciteit naar groene waterstof naar groene methanol, dat natuurlijk een groot aantal stappen is die uiteindelijk tot voldoende voorraden moeten, ja, leiden. En dan tot een enorm distributienetwerk wereldwijd. Dus dat is echt wel wat je noemt een transitie.
En in die transitie, je zegt terecht, wij spelen daar geen rol in. Dat kun je natuurlijk wel in die zin aanjagen door te praten, door te vragen, door, dat doen jullie natuurlijk ook.
Zeker.
Als je, zeg maar, door je oogharen heen kijkt, ben je daar dan positief over? Over die nabije toekomst en die verduurzaming van die vloot? Of zeg je, ja, we zijn daar echt een beetje te optimistisch over op dit moment. Waar zitten we?
Nou ja, je zegt we zijn te optimistisch. Dat is altijd natuurlijk de interessante vraag. Wie is het? We? Maar zeg, de spelers in de industrie,
ja,
denk ik dat die heel goed weten hoe groot de uitdaging is. En ze ook realiseren wat de roadmap is om daar te komen. Dat zie je ook terugkomen, zeg maar, hè, in een plan van de IMO, de International Maritime Organization. Die zelf ook projecties maken naar 2050. Die ook van een, laat ik zeggen, geleidelijker schaal zijn dan de ambitie, zeg maar, van sommigen die misschien hogere ambities hebben, maar zich niet helemaal realiseren hoe complex de uitdaging is waar we voor staan.
En van sommigen, dan hebben we het nog altijd wel over de sector zelf. Ik doelde eigenlijk een beetje op de beste stuurlijst staat natuurlijk aan wal, maar die moeten het beleid wel maken, de politiek. En ja, kijk, als je doelstellingen hebt, hè, de overheid heeft bepaalde doelstellingen, je kunt jezelf natuurlijk ook bepaalde doelstellingen opleggen. Wat is jullie doelstelling als het gaat over de laten we zeggen, net zero ooit bereiken?
Nou ja, uiteindelijk zijn we afhankelijk, hè, van die ontwikkelingen om ons heen. Dat gezegd hebben, dan pakken we wel onze eigen rol. Dus niet alle reductie van CO2 hoeft te komen uit alternatieve brandstof. Dat kan ook uit efficiëntie komen.
Oh ja.
Dus wij hebben battery packs aan boord van schepen. We hebben dashboards aan boord van schepen. Ook om mensen te stimuleren om energiezuiniger te varen. En wij denken dat we tot 2030 daar zo'n 5% reductie mee kunnen realiseren. Wij denken ook met de alternatieven en initiatieven die we op dit moment hebben, dat we er nog eens een keer 5% reductie door alternatieve brandstoffen aan kunnen toevoegen.
Maar dat praat je dus.
Dat wel grotendeels bijmengen zijn, inderdaad. Ja. Een beetje vergelijkbaar met wat er in de vliegtuigindustrie gebeurt, uiteraard. Hè. Maar wij, onze ambitie is dan in 2030 ten opzichte van 2024 met 10% te reduceren. En dat lijkt dan weinig ambitieus. Maar in onze sector is dat nog een enorme opgave.
Ja. Hoe kijk je dat aan? Hè? Want dan wordt er, laten we een paar NGO's noemen of milieuclubs, die natuurlijk ongelooflijk begaan zijn met de klimaatopgave. En die zeggen dan, ja, weet je, die fossiele sector of sectoren die vooral op fossiel varen, ja, misschien moeten we daar dan maar afscheid van nemen, want dat is gewoon niet meer houdbaar.
Ja, dat leidt dan wel tot een ironisch dilemma. Ik zei net al, wij zijn niet alleen baggera, wij zijn ook een grote speler in de wind. We hebben wereldwijd bijgedragen aan de aanleg van 110 windparken op zee. We zijn de grootste speler zelfs wat dat aangaat. Maar ja, het ironische nogmaals is dat we doen dat met schepen die allemaal nog steeds op fossiele brandstof varen. Dus als wij inderdaad zouden zeggen, we stoppen er maar mee, want we vinden het onverantwoord. Ja, dan is de consequentie ervan dat er geen windpark op zee meer wordt aangelegd. Want er is ook niet wereldwijd niet één schip wat op een andere brandstof vaart, ja, hè, om windparken aan te leggen dan fossiel.
Ja, kortom, dan ga je met je energietransitie ook direct last van krijgen. En dus, nou ja, met je renewable energies die we zo hard nodig hebben om uiteindelijk van fossiel af te komen.
Exact. Hè, dus, en ook dat is een hele weg. Hè, want wat dat betreft, Kijk, veel van de discussies worden met name natuurlijk een beetje door mening en onderbuik worden die gevoed. En maar als je bijvoorbeeld praat, we moeten in Nederland sneller dan naar duurzaam gaan. Mm-hmm. Ik denk dat weinig mensen zich in realiseren. Het energieverbruik in Nederland ligt natuurlijk al jaren tussen de 3000 en 3500 petajoule. Op dit moment wordt daar zo'n 15% van pas duurzaam ingevuld. En van die 15% is 7% biomassa.
Ja.
Dus de facto een kleine 8% wind en zon. Dus we hebben wat dat betreft ook nog daar nog wel een heel pad te gaan. Dus zeggen we draaien de 85% kraan dicht, want dan zal de 15% wel opgloeien.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk dat grenzeloze naïviteit om te veronderstellen dat je dat in hele korte tijd zou kunnen doen.
Even naar de balans tussen aan de ene kant het retrofitten van bestaande schepen. In de maritieme sector een bekende term. Misschien voor de gemiddelde luisteraar niet. Maar als je het over retrofitten van bestaande schepen hebt, dan heb je het over het klaarmaken voor bijvoorbeeld een andere brandstof. En het investeren in emissievrije technologie. Nou, volgens mij hinten je daar zelf al op. Hè? Jullie doen al mee met een programma getiteld Methanol als energiestap naar emissieloze Nederlandse scheepvaart. Dat heet Menens. Wordt gesponsord onder andere door RVO in Nederland. Zijn jullie een grote belangrijke speler in. 24 miljoen subsidie voor onderzoek naar die emissievrije scheepvaart. Welke kant moeten we dan op? Moeten we allebei doen? Moeten we meer inzetten op dat retrofitten? Of, want daar zeggen criticus van, als je dat gaat doen, dan ben je eigenlijk niet bezig met het volledig emissievrij krijgen.
Ja, nou ja, bij je inleiding gaf je het zelf natuurlijk al een beetje aan. Wij hebben zo'n 400 schepen wereldwijd die op dit moment allemaal fossiel varen. Gemiddelde technische levensduur 25 tot 30 jaar.
Ja.
Dus je hebt een enorme installed base aan bestaande motoren. En je laat natuurlijk een enorme kans liggen als je niet gaat retrofitten. Want dan moet je dus uiteindelijk je totale slag die je wil maken, moet je helemaal realiseren via nieuwbouw.
Ja.
De vervangingswaarde van die 400 schepen, hoef ik jou niet uit te leggen, die is vele miljarden.
Nee, maar misschien de luisteraar wel. Wat is dan de vervangingswaarde als je dat zou willen?
Nou, ik denk dat je praat over een vervangingswaarde van tegen de 10 miljard. Nou, op jaarbasis investeren wij in schepen, laat ik zeggen zo'n 250 miljoen. Ook gewoon uitgaand van de cash die je zelf genereert om dat te kunnen doen. Ja. Dus als je het alleen aan de voorkant zou doen, is het tempo heel laag. Maar de technologische uitdaging waar je voor staat is redelijk vergelijkbaar. Dus dat retrofitten is een hele goede oplossing. Ervan uitgaande dat je uiteindelijk toch bij brandstoffen terecht gaat komen als bijvoorbeeld methanol. Want er is geen enkele reden waarom zo'nzelfde brandstof ook niet in bestaande schepen gebruikt zou kunnen worden. Nogmaals, de uitdaging is de beschikbaarheid van de brandstof.
Ja. Je zei het eerder al, een groot internationaal bedrijf. De wortels liggen natuurlijk in Nederland, maar werkzaam in 80 verschillende landen, waaronder Midden-Oosten, China, India, Bangladesh. Ter verschillende klimaatdoelen ook daar. Hoe zitten wij er eigenlijk in Europa in vergelijking met andere landen? Zitten we er strak bovenop? Of is het eigenlijk juist goed dat we zo ambitieus zijn?
Ja, of het wel of niet goed is, dat is een politieke afweging. Hè? En voor sommigen is het zelfs
een mening over.
En voor sommigen is het zelfs een morele afweging. Hè? Ja. Dus ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat we een groot klimaatprobleem hebben. Ik denk dat er ook weinig mensen, zeker ook niet zich in het bedrijfsleven te vinden zijn, die dat zouden ontkennen. Dat zou ook dom zijn. En we moeten dat met z'n allen, moeten we dat probleem natuurlijk ook aanpakken en uiteindelijk oplossen. De discussies gaan over de weg daar naartoe en het tempo waarop. En als je dan Europa vergelijkt met andere continenten of andere landen, en ik reis veel, dan merk je natuurlijk wel dat daar grote verschillen zijn. Hè? Dat de ambities in Europa heel hoog zijn. En dat die in andere landen wat minder hoog zijn. Dus het zijn ook landen, wij doen projecten in Bangladesh. Ja. Je zult begrijpen dat de eerste prioriteit daar niet klimaatverandering is. Ondanks dat ze natuurlijk in de delta daar volop mee geconfronteerd worden.
Ja, maar eerst dat stress en dan die moraal.
Precies, ja. Armoedebestrijding is daar nog altijd prioriteit 1, 2 en 3. Dus wat dat betreft zijn enorme diversiteit wereldwijd. Europa gaat een beetje voorop in de strijd, hè, zou je kunnen zeggen. Nou, dat sluit ook wel een beetje aan bij de rol die wij de afgelopen decennia denk ik ook vervuld hebben. Je moet je wel afvragen natuurlijk in hoeverre je daarmee nog wel de balans houdt, ook in economische zin, ten opzichte van opkomende continenten. En in hoeverre, zeg maar, en dat is ook een beetje de klaagzang die je hoort uit het bedrijfsleven, niet alleen in Nederland, maar bijvoorbeeld ook uit Duitsland, dat op een gegeven moment ja, de vraag is van ja jongens, als we de ambities zo opschroeven, in hoeverre zijn we dan nog wel in staat om in de internationale omgeving voldoende concurrerend te zijn?
In een interview in de Telegraaf eind 2021 zei u dat een vertrek uit Nederland een mogelijkheid is als we in ons land qua zakelijk klimaat steeds meer wordt afgeweken van de rest van Europa en de wereld, wat u net ook al een beetje stelde. Inmiddels zijn we bijna 3 jaar verder. Hoe staat u daar nu in?
Nou, ik denk dat de afwegingen niet anders zijn dan toen. Je moet je realiseren, wij doen zo'n 10% van de omzet van het hele bedrijf doen wij nog in Nederland zelf. We zijn natuurlijk een oer-Hollands bedrijf. Hollands glorie zou ik willen zeggen in vele opzichten. En in die zin zouden wij ook het liefst in Holland blijven. Ik heb alleen de bestuurlijke verantwoordelijkheid om wel af te wegen. Kan ik vanuit Nederland, vanuit Europa, nog steeds internationaal voldoende concurrerend optreden. En dat is voor mij doorslaggevend. En als wij de conclusie zouden trekken dat dat te knellend zou worden in dat internationale speelveld, hè, wat ik net ook al benoemde, wat natuurlijk wat dat betreft ook, ja, zeker met alle spanningen die toenemen en alle ambities die allerlei landen hebben ten aanzien van het ontwikkelen van hun export en hun economieën. Ja, als onze positie daar op een gegeven moment erodeert, ja, dan rest mij geen andere keuze dan daar de consequentie aan te verbinden dat wij de vestiging zouden moeten verplaatsen. Wat mij overigens zeer aan het hart zou gaan, want nogmaals, ook wij zijn met z'n allen natuurlijk trots op dat Hollands glorie element.
Ja, en waar zou dan die druppel liggen? Hè? U zegt, als het me echt te ver gaat, of waar ligt voor u dan die grens?
Ja, het is natuurlijk niet een soort van binair vraagstuk van als we daar overheen gaan, dan dat. Kijk, wat voor ons belangrijk destijds was de discussie, hè, over de IMVO-wetgeving. Daar is nu een richtlijn Europa over gekomen. Maar die moet in de verschillende landen nationaal, zeg maar, in wetgeving worden gegoten. Dus wij kijken natuurlijk met belangstelling naar die ontwikkeling enerzijds. En anderzijds zie je dat ook de Nederlandse rechtspraak toch ook een bepaalde afslag heeft genomen. Ik denk bijvoorbeeld aan de zaak rondom Shell. Hè, waarbij relatief open kaders in wetgeving geïnterpreteerd kunnen worden door rechters. Dat is ook hun rol en verantwoordelijkheid. Daar heb ik geen probleem mee. Maar als van beide kanten wij het gevoel zouden hebben dat enerzijds de rechtszekerheid en anderzijds de concurrentiepositie in het geding zou zijn, ja, dan zouden wij daar consequenties aan verbinden.
En dan zeggen mensen zoals Extinction Rebellion bijvoorbeeld, ja, dat argument wordt vaak dan gebruikt door de industrie, maar ze gaan uiteindelijk niet.
Ja, daar neem ik kennis van.
Eigenlijk zeggen ze het is een loos dreigement. Want dat gebruiken ze eigenlijk alleen om voor hen een gunstiger vestigingsklimaat te creëren.
Ja, nou ja, kijk, waar ik me tegen verzet is dat ik een dreigement uit. Want wat ik u zeg is het liefst blijf ik in Nederland.
Ja.
Dus het is geen dreigement. Ik zou het ook als een verlies zien als we uit Nederland zouden moeten vertrekken. En het liefst zou ik er ook in persoonlijke zin blijven.
Ja.
Dus het is ook niet iets waarmee ik dreig. Het is... Kijk, wij maken rationele afwegingen uiteindelijk ten aanzien van de toekomst ook van 14.000 gezinnen die afhankelijk zijn van de continuïteit van dit bedrijf. En in die balans, hè, zoals je net zelf ook vroeg, ja, moeten wij op een gegeven moment de keuze maken. Ligt de toekomst voor Boskalis vanuit een vestiging in Nederland? Of ligt die elders? Maar puur rationeel, weinig dreigen, maar wel op een gegeven moment... Ja, de plicht hebben, de bestuurlijke plicht, om daar consequenties aan te verbinden.
Als je kijkt naar de overheid, hè, heb je soms het gevoel dat het misschien de lange termijnvisie mist, of misschien een kennis, of een beetje van allebei?
Ja, ik denk dat... Kijk, laten we vaststellen dat de wereld natuurlijk ongelooflijk veel complexer is geworden en veel gelaagder. Hè, ook ten aanzien van autoriteiten. Hè, dingen die op VN-niveau liggen, Europese Unie-niveau liggen, die op nationaal niveau liggen. Nou, provinciaal, gemeente, noem maar op. Hè, dus de complexiteit is groot. Anderzijds staan we voor enorme uitdagingen. In een politiek landschap wat natuurlijk wel behoorlijk versplinterd is geraakt. Mm-hmm. Dus het is onvoorstelbaar lastig om daar sowieso al met elkaar een soort van richting in te bepalen. En vervolgens daar nog een keer gestructureerd een visie aan te hangen. En uiteindelijk zo'n visie ook voor jarenlang uit te kunnen voeren. Hè? Want daar ligt natuurlijk ook een uitdaging met die voortdurende bewegingen die je ook in politieke fracties ziet en alles. Dus dat is één element. Leiderschap voor lange termijn is per definitie lastig. En anderzijds zie ik ook wel, en zeker ook bij departementen, dat de inhoudelijke kennis ook wel behoorlijk geërodeerd is in de afgelopen decennia. En dat er toch ook wel heel veel gesproken wordt vanuit een opinie. Maar niet altijd, vind ik, vanuit heel veel feitenkennis. En dat maakt het natuurlijk lastiger, want juist daar zou de basis moeten liggen om een op feiten gebaseerde kennis een visie ook te ontwikkelen voor de lange termijn. Hè? Want die kan je natuurlijk nog beter verankeren in de departementen, bij wijze van spreken, dan bij de politiek die heen en weer klotst.
Als je nou één wens mag doen, zodat we zeker weten dat over 10 jaar Boskalis nog inderdaad niet alleen dat oer-Hollandse Nederlandse bedrijf was, maar nog steeds is. Welke zou dat dan zijn?
Ja, ik ben niet zo van de wensen in die zin. Hè. Ik zei net al, het is ook niet een heel simpel binair element. Kijk, de wens die ik heb is dat uiteindelijk onze positie om vanuit Nederland te kunnen blijven opereren, dat die voldoende overeind blijft. Dat we ook dit prachtige oer-Hollandse bedrijf ook in Nederland behouden.
Dank. Peter Badowski, de CEO van Boskalis. Volgende week is Vivienne de Leeuw, dat is de CFO van de Rotterdamse haven, Port of Rotterdam, onze gast in Koplopers in ESG.
BNR Nieuwsradio. Roet Oei en Donatello Piras.
In deze serie nemen 2 experts op het gebied van ESG om de beurt 1,5 minuut voor een rekening die ze vrij mogen invullen. Met als enige voorwaarde, deel je kennis. Deze week is het de beurt aan advocaat Sophie Kuipers met de 60 seconden en een beetje van Sophie.
Een fenomeen waar ik steeds meer in begeleid als advocaat is steward ownership. Een alternatieve bedrijfsstructuur als tegenhanger van de aandeelhouderswaarde gedreven onderneming. Voor wie denkt, steward wat? Steward ownership of het rentmeestermodel is een alternatieve eigendomsstructuur voor een onderneming die het midden houdt tussen de BV en de stichting. Het rentmeestermodel of steward ownership is wereldwijd bekend geworden door het kledingmerk Patagonia, dat al haar aandelen in handen bracht van 2 stichtingen. Het zijn de aandeelhouders die soms ambitieuzer ESG-beleid kunnen bemoeilijken. Zij hebben immers belangrijke zeggenschapsrechten in de aandeelhoudersvergadering en kunnen op die manier hun invloed uitoefenen. Bij steward ownership worden die zeggenschaps- en winstrechten van elkaar gescheiden. Zit je in het bedrijf voor het financiële gewin, dan heb je ook alleen winstrechten. En stewards bewaken de toekomst en de missie van het bedrijf. Zij hebben de zeggenschapsrechten in handen. In Nederland groeit het aantal bedrijven dat zich aan deze structuur waagt. Van start-ups tot familiebedrijven, allemaal zetten zij zich in voor een impactgedreven en robuuste onderneming. Nou is zo'n volledige ommezwaai voor veel ondernemers misschien te veel van het goede, maar ik zou toch willen aanzetten om na te denken over hoe je jouw missie en ESG-doelen beter kan vastleggen. Er zijn talloze mogelijkheden om jouw intrinsieke drive juridisch vorm te geven. Als je intrinsiek gemotiveerd bent om het anders te doen, is er op ogenschijnlijke saaie documentatie zoals jouw statuten een hoop winst te behalen.
Volgende week weer Albert Plugge, hoogleraar ESG aan Nijrode Business Universiteit met zijn Praatje van Plugge.
BNR Nieuwsradio. Koplopers in ESG.
In Koplopers ESG volgen we de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en transitie op de voet. En dat we innovaties nodig hebben, dat is bij iedereen wel een feit. Daarom iedere week aandacht voor opvallende innovaties. En dan kijk ik naar jou, Roet, waar we het deze keer over hebben.
Een sector die steeds meer onder druk komt te staan om duurzaam en ethisch verantwoord te werken is de mode-industrie.
Oh ja, de fast fashion.
Exactly, precies dat. En dus ook daar komt ESG-regelgeving om de hoek kijken. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van duurzamere materialen bij het maken van die kleding, maar ook het productieproces zelf. Ja, en dan dat andere hete hangijzer wat betreft de mode-industrie. Eerlijke arbeidsomstandigheden. We kennen allemaal de verhalen over kledingfabrieken in bijvoorbeeld Bangladesh, waar je niet eens in de buurt komt van een minimumloon. Nee. Dus transparantie wat betreft het bedrijf en de herkomst van jouw favoriete spijkerbroek is key. TaxTracer is in 2020 opgericht door Bart Westerman en Jolanda Kooi. Door supply chain data te verzamelen en te checken via blockchain technologie, proberen zij inzicht te geven in de herkomst van die kleding die jij koopt. Ik vroeg aan Jolanda Kooi, CEO van het bedrijf, hoe dat precies werkt en of dat dan ook wel 100% betrouwbaar is.
Wij verzamelen data bij de bron, leveranciers in de keten. En die verzamelde data wordt vervolgens geverifieerd door tijds- en geolocatiestempels, zodat wij weten wie, waar en wanneer data heeft geüpload. En die data wordt goedgekeurd door de volgende stap in de keten, zodat we ook daar een digitale handdruk creëren. En die data wordt vervolgens opgeslagen in de private blockchain, zodat de data onveranderlijk wordt. Is dat 100% betrouwbaar, kun je je afvragen? Nee, maar er is wel een hoge betrouwbaarheid. En dat vinden we belangrijk, want wij willen dat merken, retailers en ook de consument kan handelen op basis van feiten.
Maar daarnaast was ik wel benieuwd, is blockchain wel zo duurzaam? En waarom kiezen ze dan voor deze technologie?
Ja, je kunt je afvragen of blockchain duurzaam is. De standaard public blockchain is dat helaas niet, omdat daar heel veel nodes gecreëerd moeten worden. Dat is ook waarom wij ervoor hebben gekozen om juist te werken met een private blockchain. Dat is ja, eigenlijk DLT, Distributed Ledger Technology, waarin wij gedecentraliseerd data opslaan zonder te veel extra energie te verbruiken. En die onveranderlijkheid van data is ontzettend belangrijk voor ons, omdat we willen dat leveranciers echt gaan staan voor de data die zij uploaden. We noemen dat ook wel commitment to data. Zij nemen de verantwoordelijkheid voor de data die ze uploaden. En ook al kunnen wij dan niet met 100% zekerheid verifiëren dat data correct is, leveranciers staan nu voor de data die zij uploaden. Dat vinden we belangrijk.
Ja, daar zit natuurlijk wel een vorm van controle op. Niet dat je als leverancier je data even kan opleuken, want valse data invoeren is dan wel weer traceerbaar. TaxTracer is een jonge start-up, maar wel met hele ambitieuze en duidelijke doelstellingen. En bedenk ook, vanaf 2027 wordt het verplicht voor elke leverancier of producent die textiel op de Europese markt wil verkopen om een digitaal productpaspoort te hebben.
Oh ja.
Dus dan kan het niet zomaar. Daar gaan zij in mee.
In 2030 willen wij 1 miljard artikelen hebben getraceerd. En om dat te kunnen realiseren hebben we vooral veel merken nodig die met ons samenwerken, maar ook heel veel partners. Want verduurzamen doe je niet alleen.
Was ik wel benieuwd, als jij kleding koopt, hè, ben je dan heel erg bewust waar het wordt gemaakt of het duurzaam wordt gemaakt en de materialen?
Zeker. Materialen kan ik nog verbeteren, moet ik wel zeggen. Dat kan soms nog wel beter. Maar ik let er heel erg op. Ik probeer vooral Europees. Het liefst Italië, Spanje, Portugal, dat soort dingen. Nederlandse ook, maar er wordt echt heel weinig gemaakt. Dus ja, daar kun je naar kijken. Ik had het wel laatste keer, toen zei ik, waar wordt dit jasje gemaakt? Toen had ik een jasje laten maken. Ik zei, toch niet in China? Toen zei hij, nou ja, dat is maar wat je ervoor wil betalen. Ik zei, nou, waar nog meer? Ik zei, het kan ook in Italië. Ik zei, dat wil ik graag. Toen zei hij, het was wel €500 duurder. Toen heb ik het niet gedaan. Wat vond ik fors veel geld. maar dat vond ik wel vervelend. Want ik had het liever niet willen doen. Snap je? Dus het wordt ook niet. Ja, als je zoveel geld meer moet betalen, dubbelen. Ja, daar sta je dan met je principes. Maar ja, ik dacht, laat ik dat wel even eerlijk delen. dat zo is gegaan.
Wel een mooi verhaal.
Ja. Ik ga je bedanken, Roet, voor deze week. En natuurlijk ook aan onze gasten, Peter Berdowski, de CEO van Boskalis, voor het goede gesprek. Volgende week bespreken we de uitdagingen in de Port of Rotterdam met Vivienne de Leeuw. Zij is de CFO en trouwens ook de Chief Value Officer van het havenbedrijf Rotterdam.
Koplopers in ESG is elke maandag om 2 uur te beluisteren bij BNR. Ook terug te luisteren als podcast met daarin de langere versie van het interview met Peter Berdowski. Deze vind je in de BNR of een andere podcast-app.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Missie H2. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030.